de sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en seks.
Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week doe ik dat met relatiecoach Kokkie Drost. Goed dat je er bent, Kokkie.
Dankjewel.
Ik las jouw column deze week en ik had het gevoel dat je me in een beetje een gevoel van woede hebt opgeschreven. Zo lees ik, omdat ik jou elke keer spreek ook over de column, heb ik soms het idee dat ik weet wat voor gemoedstoestand jij hebt als je de column aan het schrijven bent.
Ik denk dat je dat goed hebt aangevoeld.
Vertel.
Nou, er zat wel een stuk verontwaardiging over. Jullie hebben een aantal weken geleden heb je het gehad over hardcry. Die beweging mensen eigenlijk juist dichter bij God probeert te krijgen. Nou, jullie artikelen
dat is een stichting,
waren niet, stichting. Jullie artikelen waren niet, hoe zeg je dat, mals erover. Maar goed, even los daarvan. Eén ding wat mij raakte was dat daar ook gewoon bijna letterlijk wordt gezegd dat je verantwoordelijkheid hebt voor elkaars seksuele behoeftes.
Als partners in een relatie.
Ja, en dan ook ongeveer expliciet dat vrouwen dus ook wel hun mannen tevreden tussen aanhalingstekens moesten houden. En zoiets maakt mij meteen echt verontwaardigd. Op een heilige manier verontwaardigd. Omdat ik juist merk dat heel veel vrouwen, mannen ook wel, maar heel veel vrouwen dit echt in hun hoofd hebben. Ik moet mijn man seksueel tevreden houden. Daar ligt mijn verantwoordelijkheid. Wat ervoor zorgt dat hun hele seksuele vrijheid kapot gaat. En niet dat je dat meteen ziet. Want ik denk dat heel veel vrouwen dat denken. Volgens mij gaat het best prima. Maar als je erop inzoomt. Als je doorvraagt naar welke emoties liggen er eigenlijk achter. Wat voel je eigenlijk als jouw man je kust. Of als jij terugkust. Nou, daar zitten zoveel mechanismes achter. En dat zie ik in mijn praktijk natuurlijk echt heel veel. Vooral dat stellen van hun seksuele relatie iets hebben gemaakt waarin ze dus, wat is het goede woord ervoor? Ze een patroon ontwikkeld, vaak. En dat is juist dus echt iets wat ik veel tegenkom. Ik denk weer dit verhaal. Patroon ontwikkeld. Hij heeft meer zin dan zij. Ik chargeer even, maar dit is wat ik het meest zie. En dat zien ze als een gegeven. Ja, hij heeft nou eenmaal een hoger libido, wordt er dan gezegd. En daar is ook heel veel over te zeggen, maar dat terzijde. Zegt dan zo'n vrouw. Maar het kan toch niet altijd zo zijn dat ik mijn zin krijg, dus dat we het niet doen. Maar hij moet toch ook af en toe zijn zin krijgen. Je moet daar toch een compromis in sluiten.
50-50. De helft van de tijd ga ik toch...
Doen we het wel, een andere helft doen we het niet. Ik had een artikel over hardcore ook bijvoorbeeld gelezen van een vrouw die dan heel trots had verteld dat ze de man nog nooit een nee had verkocht. En dan was dan iets waar ze dan trots op was. En ik vind dat een hele, als het gaat over seksuele veiligheid, seksuele autonomie, laat ik het zo maar noemen, is dat juist een heel erg beschadigende gedachtegang. Dat je op zo'n manier je altijd maar verantwoordelijk voelt voor de seksuele behoefte van de ander. Ook omdat het voorbij gaat aan het beleven van jullie liefde, van jullie gelijkwaardigheid. Dat er een veiligheid zit in je relatie. Maar veel meer gaat naar, je hebt een seksuele behoefte, kom maar even hier, dan kom ik jou wel tegemoet. Weet je, ik liep een tijdje geleden met de hond van mijn ouders. En dat beest, dit is echt een lompe beest. Ik denk dat hij een puppy is. Heel schattig. Dus hij loopt met die lompe poten omhoog ergens even te piezen. En dan weer daar een piesje te doen. En hij snuffelt weer. En een ander hondje komt voorbij, snuffelt hij aan. Ik denk, dit is je behoefte doen. Dat hebben honden, die doen hun behoefte. En andere dieren doen hun behoefte. Hoe kun je nou tegen een man zeggen, ja, een man heeft toch ook zijn behoefte? Ik vind het gewoon eigenlijk denigrerend dat je tegen een man zegt, je hebt ook maar je behoefte. Het is ook maar een soort van een primaat die zijn behoefte heeft. Een man heeft verdraaid nog aan toe. Ja, ik merk echt dat ik er een beetje kwaad bij word.
Ja.
Want je doet echt denigrerend richting mannen. Alsof die niet ook gewoon hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor dat wat ze voelen. Maar dat je zegt, maar een seksuele behoefte van een man? Nee, die kan die niet sturen. Daar moeten we in tegemoet komen.
En alsof die inderdaad ook niet kan zeggen van, joh, maar als jij vandaag geen zin hebt of als jij het niet fijn vindt, hou ik me even in.
Ja.
Alsof mannen zich niet kunnen beheersen.
Nou, dat. Ja, ik snap eigenlijk niet dat niet meer mannen daar ook gewoon een beetje verontwaardigd over zijn. Hallo zeg. Weet je, en dat hebben we toch met elkaar, denk ik, als samenleving wel gecreëerd. Ik richt me dan nu vooral op de vrouwen die dus echt denken, vaak nogal meer dan vrouwen in mijn praktijk, tenminste. Dan
meer dan mannen, ja.
Ja, in mijn praktijk is het minste wat ik dat hoor. Dat vrouwen dus echt die verantwoordelijkheid ook naar zich toe trekken. Dat nou eenmaal vanaf het begin zo is.
Hoe komt dat ze dat doen?
Nou ja, goed, even een geschiedenislesje. We zitten natuurlijk echt in een patriarchale samenleving. Althans, de wortels van onze samenleving zijn heel patriarchaal, waarin het alleen maar ging over de mannelijke seksualiteit. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan speelde de vrouwelijke seksualiteit amper een rol.
Kinderen baren, even heel gezegd.
Ja, zeker tot de komst van Jezus was dat helemaal de rol van de vrouwelijke seksualiteit. Maar je ziet bijvoorbeeld ook in de
Wat heeft de komst van Jezus? Nu klinkt het alsof Jezus in die zin de wereld veranderd heeft, ook op dat punt.
Ja, zal ik vertellen? Ja, even een uitstapje, maar dat is zeker wel. De manier waarop Jezus met vrouwen praatte was heel, voor die tijd, heel controversieel, heel gelijkwaardig, heel evenwichtig. Dat was natuurlijk eigenlijk best wel, zo praat je toch niet tegen een vrouw, je bent een man.
En waarom praat je überhaupt met vrouwen?
Dat al, en vrouwen in zijn inner circle, dat was ook al heel mooi. Maar ook christelijke huwelijken die toen werden gesloten, bijvoorbeeld Paulus schrijft daar ook over. Ja, die onderscheiden zich van niet-christelijke huwelijken doordat een man het bij één vrouw moest houden. Haar moest heiligen. Nou, daar stond nogal een hoop dingen in. Er staat ook in datzelfde gedeelte in Efeze iets over dat je als vrouw je man moet, ik weet niet precies hoor, dienen geloof ik, of gehoorzaam. In ieder geval iets dat lijkt ongelijkwaardig. Maar vanuit de context dat dit nogal een controversiële oproep was, dat je als man dus ineens naast je vrouw moest gaan staan in plaats van erboven, is dat ook wel veel beter te begrijpen. Dus dat je echt een gelijkwaardige positie hebt tegenover elkaar. Dat heeft Jezus inderdaad wel veel in veranderd. Daarom onderscheiden christelijke huwelijken zich er ook van niet-christelijke huwelijken. Maar tegelijkertijd zie je nog dat het ook vaak zo is gebracht dat die tekst bijvoorbeeld uit Genesis 3, volgens mij, dat na de zondeval, dan staat daar, daarom zal de man over de vrouw heersen. En dat is niet een opdracht van dat moet, maar dat was een gevolg van de zondeval. Maar die is heel veel zo geïnterpreteerd als, dus vrouw, de man heerst over je. Dus ook seksueel gezien. Nou, dat is in heel veel religieuze culturen, ook waar de Bijbel dan dat niet is, bijvoorbeeld in de moslimcultuur, is dat ook zo. Ja, de mannen, daar draait het om. Dit is echt een punt waar ik me dus boos over kan maken, omdat het dus leidt tot dat probleem wat ik dus nu aanstip.
Ja, dat is dus echt gewoon geschiedenis.
Zeker, het is een hele lange geschiedenis. Maar ook de geneeskunde, de anatomie van het vrouwenlichaam, de clitoris bijvoorbeeld, die staat pas sinds 2017 in de hoedanigheid waarin die echt bestaat. Dus meer die tulpvorm dan alleen maar dat stipje. Sinds 2017 pas in biologieboeken. Ja, dat is toch raar? Ik bedoel, weet je hoe lang we al leven? Dus er is al een enorme ongelijkheid in de seksualiteit tussen mannen en vrouwen. Dat is niet eens per se religieus. Kan wel een rol spelen als je dat meekrijgt. Dat je altijd hebt geleerd, daarom zal de man over de vrouw heersen. Dat je dus toch denkt, wacht even, de man, zijn behoefte is belangrijker dan die van mij. Wat we ook zien in, dat is een hele andere kant, juist in films, in pornofilms, gaat het ook alleen maar over dat, althans in echt de klassieke heteroseksuele pornofilms. Ik heb niet zo heel veel ervaring op pornogebied, maar goed, dat het daar ook vooral gaat over de mannelijke behoeften, seksuele behoeften, dat je, ja, weet je, zoiets als prostituties, dat prostituees, prostitutie, dat gaat ook weer over de mannelijke behoeften. Dat is echt al van alle eeuwen. Terwijl ik juist denk, wacht even. Het is 2023, het wordt echt de tijd dat we hier veel scherper en eerlijker naar gaan kijken dan alleen een man heeft nou eenmaal zijn behoefte. Nou, ik vond het ook wel grappig eigenlijk, Marien, dat jij een beetje beledigd bent bij dat idee.
In welke
dat jij nou eenmaal je behoefte hebt, hè? Ah, joh.
Ja, het is ook een beetje. Ik zit ook te denken van wie zich nou het meest beledigd moet voelen in die column van jou. Is dat de man inderdaad die heel simpel is, zeg maar? Van die heeft alleen maar zijn behoefte en die moet je vooral zijn gang laten gaan. Klinkt een beetje zo. Ja. Of de vrouw die, wat ik ook verdrietig vind, die daar gehoor aan geeft, om het zo te zeggen.
Ja, dat ze beide eigenlijk vastzitten in dat
patroon. In die patronen.
Ja.
Ja, in een soort rolverdeling van. Want wat als hij bijvoorbeeld ineens weinig zin heeft?
Ja, die gebeurt ook. Ja. Dat is heel goed.
Nee, maar dat kan gebeuren. Maar dan denk ik, ben ik benieuwd. Kijk, in die klassieke patronen is het eigenlijk van, hij heeft altijd meer zin.
Ja.
En zij moet het dan. Maar wat als zij nou een zin heeft en hij heeft geen zin?
Nou, dat gebeurt
kan hij
ook.
Bijna ook niet.
Nee. Nou, dat gebeurt dus ook. Waarbij je dan, dan spelen weer hele andere factoren. Want dan denkt die vrouw, ben ik zo onaantrekkelijk, afzichtelijk, of ben ik een nymfomaan? Want blijkbaar willen mannen altijd, maar die van mij vindt mij niet aantrekkelijk. En mannen die denken, oh, ik ben niet genoeg man. Want mannen willen altijd seks, ik ben zeker niet oké. Weet je, eigenlijk is het heel treurig dat we ons toch altijd nog meten aan dat wat we denken dat normaal is. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je je eigen behoeften kent. Dat je ze begrijpt. En dat je niet meteen zegt, ik heb behoefte, dus ik ga poem, heel heel primair daar direct op inspelen. Of, mijn partner heeft een behoefte, dus daar ben ik verantwoordelijk voor. Tjak, ik moet, zeg maar.
Ja.
Maar dat je veel eerlijker durft te kijken naar, wat prikkelt mij? Wat prikkelt de ander? Op wat voor manier voel ik me helemaal veilig bij? Op wat voor manier voel ik me emotioneel bij jou, met jou verbonden? En dat klinkt misschien allemaal heel hoogdravend en zweverig, maar het is, zeker als het over seks gaat, zo belangrijk dat je je compleet veilig voelt. Niet alleen lichamelijk, natuurlijk ook belangrijk, maar zeker ook emotioneel. Want seks is hartstikke kwetsbaar. En ik merk dus juist als mensen in het patroon zitten van, laat ik hem zijn gang maar even gaan. Ja. Ja, dat constant wat meer beschadigt. Je zelfbeeld, je associatie met seks, je relatie met je lichaam. Er zijn onderzoeken die laten zien dat bijvoorbeeld prostituees, die hebben helemaal geen contact meer met hun onderlijf als zij het aanbieden. Weet je wel, dat is gewoon. Er zitten zoveel haken en ogen aan waar we ons denk ik nog veel te weinig bewust van zijn. Maar wat mij betreft begint het met maar eens eventjes niet meer gaan roepen met termen als, ja, maar een man heeft toch eenmaal zijn behoeftes. Dat doen we elkaar echt tekort mee.
Maar ik heb het idee dat we daar al bezig zijn met de verbeteringsslag. Klopt dat? Of,
ja. Ja, daar heeft wel The Voice vorig jaar een hoop in bijgedragen. Omdat je toen, voor de woorden van John de Mol, was het echt nog wel, die vrouw moet eerder aan de bel trekken. Hè? Zij moeten dan maar voor zichzelf opkomen. En ik merk nu, en daarom vind ik het eigenlijk wel stoer dat jij ook verontwaardigd bent, dat een man ook denkt, ja, maar hallo. Het is helemaal niet zo dat wij als een soort van primaat onze behoeften maar hebben en dat jij je dus maar moet bedekken omdat wij je anders gaan bespringen. Weet je wel? En ik merk ook dat bij de jongere generatie, als ik bijvoorbeeld op een middelbare school kom, niet overal, maar ik merk wel bij veel jongeren dat ze echt al veel sterker hebben van, ja, wacht even, maar je kunt toch niet het meisje verantwoordelijk maken voor het gedrag van een jongen. Terwijl ze zich ook wel realiseren, en ik denk ook dat het gezond is, dat niet altijd alles even verstandig is. Ik bedoel, ja, niet dat het goed is. Als je echt teruggaat van hoe het zou zijn in het paradijs, was dat je seksualiteit te alle tijden, dat die helemaal veilig was, dat er niet iets in beschadigd zou kunnen worden, dat je altijd door elkaar geheiligd werd. Dat zoiets kan ik me dan wel voorstellen, hoe dat dan eruit ziet, geen idee. Zo zou het uiteindelijk ooit moeten zijn. Maar we weten ook dat het zo niet is. Dat we allemaal op onze eigen manier seksueel gevormd zijn. En dat vind ik dus ook belangrijk. Als we hebben nou eenmaal, of een man heeft nou eenmaal zijn behoefte, ik denk dat je dat moet omdraaien naar iedereen heeft zijn of haar eigen behoefte. En het is niet aan een ander om dat in te vullen. Oh, jij bent een man, dus dan zou je wel. Oh, jij bent een vrouw, dus dan zou je wel.
En de ene behoefte is niet belangrijker dan de andere behoefte.
Nee, zeker niet als je in een relatie zit van liefde en trouw. Dat vind ik soms best wel chockerend. Dat een stel dat verder heel gelukkig is, zoals ze dat dan zeggen. Maar alleen op seksueel gebied hebben we wat dingetjes. Weet je wel? Dat ik denk, ja, maar juist daar is het ook heel belangrijk dat je je zo veilig voelt.
En misschien heeft dat dus uiteindelijk toch ook wel te maken met je relatie natuurlijk.
Nou ja, dat is ook uit onderzoek gebleken. Dat stellen met problemen in hun relatie, die niet gelukkig zijn, die schrijven 50-70% van hun ellende toe aan slechte seks. Terwijl een koppel dat gelukkig is in de liefde en in de relatie, die schrijven 15-20% van hun geluk toe aan goede seks. Weet je, het is dus niet zo belangrijk als dat je zou denken als je seksuele of relationele problemen hebt. Tegelijkertijd vergroot het vaak wel de relatieproblemen uit. Omdat je dus bijvoorbeeld, stel je voor, je zit in zo'n patroon van een man heeft nou eenmaal zijn behoefte. Dat je als vrouw steeds wat minder en wat kleiner kunt gaan voelen. En dat kan zeker ook op allerlei andere gebieden in je relatie.
Dus natuurlijk dan ook geen moment meer om te connecten eigenlijk. Want die vrouw gaat eigenlijk een beetje uit.
Ja,
misschien.
Of wat je ook vaak ziet, als ik het seksproces zou moeten tekenen, dan, ja, het is eigenlijk een cirkel. Ik teken het vaak gewoon eventjes als een lijntje, maar goed. Wat uit verschillende fases bestaat. Een fase van dat de context veilig is. De fase dat er seksuele stimuli zijn. De fase dat je opgewonden begint te raken. En de fase dat je zo opgewonden bent dat het vanzelf gaat. En nou ja, dan soms of niet. De ontlading, dat is voor heel veel mensen al het doel. Dat zouden we ook eens even nog eens goed onder de loep moeten nemen. Ja. Maar dat is voor een andere column. En wat ik dus vaak zie is dat bij stellen die dus zeg maar zin maken, die gaan eigenlijk meteen over naar van, nou warm hem maar even op. Want dan wil het wel vanzelf. Terwijl juist die fase tevoren van de context, van de stimuli, die moeten ook allemaal
doorlopen worden.
Ja, nou ja, veilig voelen. Ja, het is niet dat je, nou, we gaan nu naar fase 3.
Nee, dat werkt dan ook weer niet. Nee, dat snap ik. Maar goed. Zitten we al in fase 3 eigenlijk op dit moment? Of, nee, dat gaat nou ja, niet, niet bevorderend dus werken, ja, denk
dus ik. Ik zeg ook tegenstellen. Als je nou merkt, hè, je begint dus van, hey, het is eigenlijk wel heel gezellig. Je bent bijvoorbeeld aan het zoenen met elkaar. En je merkt toch van, dit was het. Mijn hoofd staat nu dan weer ergens anders. Dat je dan ook moet zeggen, oké, prima. Maar als je al het gevoel hebt, ja, maar ik heb nou mijn man opgewonden, nou moet ik ook naar de volgende fase. Want we moeten uiteindelijk naar die penetratie en dan bij zijn climax komen. Er zitten heel veel koppels nog daarin vast. Terwijl het juist zo belangrijk is dat je dan al gewoon allebei durft te zeggen, wacht even, het is onze seks. We zijn samen verantwoordelijk voor het hele proces, dat het veilig voelt voor ons allebei. Dus dat we nu ook gewoon zeggen, oké, heerlijk. Het was fijn om even lekker te zoenen of te knuffelen of te strelen of lieve woordjes te zeggen of wat dan ook. Maar goed, hier kan ik nog een hele aflevering en wijden aan dat seksproces. Maar hier zit het hem dus al wel. Dat je je zo veilig voelt. Dat je ook eerlijk durft te kijken naar je eigen seksualiteit. En die is veel meer dan een man heeft nou eenmaal zijn behoefte.
Ja. Nog even over. We hebben het even in dit geval over een heteroseksuele relatie.
Ja.
Wat is de rol van de vrouw in om dit probleem, zeg maar, in een relatie dan op te lossen? En wat is de rol van de man?
Ja.
Want ik denk ergens ook wel van, als man, tenminste bij mijzelf, moet je dat. Ik wil dat niet. Het idee dat mijn vrouw eigenlijk geen zin heeft, maar dan denk ik al, nou, dan hoeft het van mij ook niet.
Nee, precies. Nou, dat is al een eerste.
Maar dat
hele
is de kant van de man. Ja. En de vrouw moet gewoon.
Nou, wat er vaak dus gebeurt, want een man zegt dit wel, maar vaak is die dan toch wel chagrijnig.
Ja,
dat gebeurt echt vaak. En dat vrouwen denken, ja, maar daar heb ik geen zin in. Laat ik dan maar even, hè? Het zo. Dat is best echt triest eigenlijk. Maar
dus het gaat ook nog om inderdaad van, na je eerste reactie. Of van, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Hoe doe je dat
daarna? Dat je vooraf nadenkt over, wat zijn mijn waarden als het gaat over seks? Ik wil natuurlijk nooit dat mijn vrouw zich gedwongen voelt. Maar dat je ook verantwoordelijkheid neemt voor wat jouw emoties kunnen zijn. Dus dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, ik vind het even lastig, maar dit is echt even mijn verantwoordelijkheid. Want ik wil dat onze seksuele relatie veilig is voor jou. Dus
en dat je dat ook echt benoemt richting je partner.
Nou, als het dus echt dat klassieke verhaal is van een man die meer zin heeft dan zijn vrouw. Wat ik veel tegenkom, ook andersom kan zijn, wil ik toch even genoemd hebben. Maar goed, dat je dan ook durft te zeggen, ik merk dat ik vind dit nog best wel lastig, maar ik wil echt wat het goede is voor onze relatie. Dus het vraagt zogezegd ballen om dit hardop te durven erkennen. Ook richting jezelf, richting je partner. Om daar die openheid over te laten bestaan. En ook, weet je, soms zal het misgaan. En soms zal er in je relatie nog wel eens toch wat schuren of niet helemaal veilig zitten. Maar dat betekent niet dat je het dan maar moet opgeven. Het is jullie proces. Nou, ik vind het voor een vrouw dus ook heel belangrijk dat zij eerlijk durft te zijn over wat ze voelt. Maar soms is het zelfs nodig dat ze überhaupt maar eens even begint te proberen of te voelen wat ze eigenlijk voelt. Omdat voor veel vrouwen het al is van, ik moet naar zijn climax toe. Echt niet voor alle koppels. Er zijn ook heel veel stellen gewoon bij wie het helemaal vanaf A tot Z veilig en fijn is. Maar goed, ik vond het toch wel heel belangrijk. En zeker ook omdat ik even getriggerd weer werd door dat hardcry verhaal. Dat is eigenlijk jullie schuld, Marien, van het Nederlands
Dagblad. Sorry dat wij jou hebben getriggerd.
Ja. Dit speelt nog in zoveel huwelijken een rol. En het kan zoveel beschadigen dat ik het echt heel belangrijk vond om het toch weer eventjes aan de orde te stellen.
Misschien ook goed dat we je getriggerd hebben.
Uiteraard. Alles heeft een doel, toch? Of zo?
Nou, het is ook goed om af en toe even weer jouw pijnpunt aan te raken. of dat we dat soort dingen zijn.
Ik zie het in zoveel huwelijken dat dit niet veilig is. Dat dit niet goed gaat. En als je het dan hebt over zonde, dit vind ik echt zo'n zonde.
Maar dat komt ook omdat je, als je het in de wat jij over inderdaad zei, over dat dat de man eigenlijk altijd leidend was.
Ja.
We moeten ook realistisch in die zin zijn. Ik zou willen dat het morgen opgelost is, maar dit is al zoveel 100 jaar zo gegaan.
Ja.
We kunnen ook niet van vandaag op morgen dan eens pas boem dat anders doen.
Nee, ben ik helemaal met je eens. Dus je moet ook voor jezelf een soort van genade inbouwen van, oké, dit voelt misschien niet allemaal meteen even fijn. Maar ik durf echt ook wel uit te spreken dat het je zoveel gaat geven. En dat je toch even door de pijn heen moet bijten. Ik weet het ook niet hoe je het wilt noemen. Nou, ik maak het nou weer zo zwaar. Maar wel, je moet realiseren, het is jullie proces. Je wil samen voor een goede seksuele relatie gaan. En dan is dit
en voor een goede relatie ook gewoon eigenlijk. En dan is dat je je behoeftes uit kan spreken. En dat daar naar geluisterd wordt. Is los van de seks.
Want dat wil ik nog wel even toevoegen. Het is wel echt belangrijk dat je oog hebt voor elkaars behoeften. Want het is dus niet de bedoeling dat je dus, nou ja, dan zeg ik maar nooit meer dat ik zin heb, want anders is het gedoe. Weet je dat? Of nou, ik probeer maar nooit meer wat, want dan word ik toch altijd maar afgewezen. Je moet je dan ook nagaan, waarom ontstaat dat? Waarom voel jij je afgewezen? Dat is vaak dus al omdat een vrouw die onveiligheid ervaart in haar hele seksualiteit. Dus dan vraagt het van beide partijen, oké, we willen hier ook echt voor gaan. We willen oog hebben voor hoe we seksueel geprikkeld raken, zonder dat het er meteen van moet komen. Dus dat is ook nog een tip. Gewoon eens even lekker gaan zoenen zonder dat er iets van mag komen. Leuk.
Zoenen en een verbod op dat er meer gebeurt dan zo.
Ja, zoals vroeger.
Ja. Zoals vroeger. Ja, dankjewel Kokkie voor deze week. En de column van Kokkie die zet ik natuurlijk weer in de beschrijving van deze podcastaflevering. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks? Of heb je een vraag naar aanleiding van deze column van Kokkie? Of het gesprek dat ik met haar had? Mail je vraag naar podcast@nd.nl en dan komen we erbij erop terug. Ja, en dit was de laatste aflevering voor de zomer. Aan het eind van de zomer zijn we weer terug met een wekelijkse aflevering van deze podcast. Vergeet niet te abonneren, zodat we na de zomer ook vanzelf weer in je podcast-app verschijnen. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden.